Da-di-da-di-da-di-da.
Oh, Wiener.
Even de stembanden loszingen. La-la-la-la.
Sophie zit met een jas aan.
Ik ben mijn bubbels vergeten.
Goed zo.
Dat was ook zonder alcohol trouwens. Ja. Maar ik moest opeens rennen, want vanwege de haar. Reacties stromen inmiddels binnen. Over het vertrek van Segers. We verliezen een bevlogen debater. Een ideologisch geweten, Pieter Hirma.
Hey, voordat we gaan zeggen gelukkig nieuwjaar, we beginnen een beetje in mineur vandaag.
Ja, ik wil het bubbels meenemen, die ben ik vergeten.
Dat
zonder
is ook een reden voor mineur, maar ik dacht
zonder
een
alcohol.
Overweging.
Ja, nou, ik ben wel een beetje van aangeslagen. Ja.
Ook dacht dat je wilde zeggen, ik wil een fles champagne opentrekken omdat Segers weggaat.
Nee, integendeel. Nee, dat is toch een beetje een domper. Dat is een slecht begin van het nieuwe jaar.
Ja, ik ben er echt letterlijk door wakker gebeld. 6:15.
Door Segers zelf?
Nee, niet door Segers zelf. Door de redactie uiteraard. En ik nam nog zo slaapdronken nam ik op. Zo, wow. Ja, Leenert, je moet om 7:00 het zeggen over Segers. Segers stopt ermee. Was echt een, voor mij komt het wel als een verrassing.
Ja, we moeten zijn er wel bij? Zeker neutraal. Maar het is toch een beetje een indomper, toch dit?
Nou ja, ik vind persoonlijk de fractie van de ChristenUnie, dat zijn hele gedegen Kamerleden zijn dat. Dus ja, als er iemand bij de ChristenUnie weggaat en nu ook politiek leider, ja, dan is dat een aderlating voor de politiek. Ook iemand met ervaring.
Bijna 30 jaar ervaring. 1998 zat hij al als jochie in de bankjes bij. Niet in de Tweede Kamer als medewerker.
Dit is Nieuwsroom Den Haag, de eerste aflevering van het nieuwe jaar, 13 januari 2023. Blijf nog even wennen na twee weken. We zitten vandaag in Den Haag, omdat jij dus ineens bij een persmomentje bij meneer Segers moest zijn. Toen gingen we meteen ook, laten we dan de podcast ook in onze Haagse studio opnemen. Dus Leendert Beekman hoorde je al, Sophie van Leeuwen, ik ben Mark Beekhuis. In Amsterdam, want die heeft allemaal verplichtingen, daar zit nog ondertussen Mats Akkerman. Hoe was het voor jou dat je dit hoorde? Was jij degene die Leendert wakker belde misschien?
Nee, want ik werk meestal op de middag. Dus dat heeft iemand van de ochtendploeg gedaan. Ik werd zelf ook wakker om 8:00 met BNR, met Leendert, die het nieuws over Gert van Segers bracht.
En Mats, we gaan eerst hier even, want we waren er met z'n drieën net met Geert-Jan Segers hier. Dus we gaan even dat hier bespreken. Dan komen we straks weer bij jou terug, onder andere om te spreken over de mensen die wij het komend jaar in de gaten willen gaan houden. En dat zijn er, we hebben er allemaal twee bedacht. Dus dat zijn er 8 mensen die we zo spannend vinden dat we ze hier gaan bespreken. Om te kijken of we die in het jaar, of die het komend jaar spannende dingen mee gaan maken.
Maar het is wel een momentje. We hebben hem net met z'n allen uitgezwaaid. Met Mark, Leendert en ik en de rest van de parlementaire pers. In de Statenhal, onder die grote roltrap, kwam die naar de microfoon toe lopen. En het zit erop. Het is mooi geweest. En zijn tong hangt nog net niet op zijn voeten, geloof ik.
Ik zie uit naar wat gaat komen. Dat ligt helemaal open. Dus daar ben ik gewoon ontzettend benieuwd naar. Dus dat is, het is een mooie nieuwe fase die er aan gaat komen, hoop ik. En tegelijkertijd, het is niet zo dat ik het alleen maar met zwaard en moeite heb gedaan. Ik heb gezegd, het was de moeite waard. Dus ja, het was soms moeilijk. Maar het was het ook wel echt waard om het te doen.
Stort zich wel aan het bedrijf, zoals het nu gaat.
Aan sommige onderdelen. Maar er zijn ook heel veel mensen bij heel veel partijen die iedere dag naartoe gaan met de oprechte wil om iets goed voor het land te doen. En dat vind ik ook heel mooi. En dat is ook volop aanwezig. En daar stoor ik me niet aan.
Wat geeft u meer aan Wikker mee? Misschien gewoon te blijven.
Werk vanuit je hart. En dat doet ze. Het is een buitengewoon kundige vrouw waar ik heel veel vertrouwen in heb. En dat gaat ze heel goed doen.
Ik moest direct aan Ploemen denken. We stonden in de Statenhal, dat stonden we toen ook bij Ploemen. Er wordt dan een statement gegeven door een politiek leider die vertrekt. En daarna gaat iemand letterlijk de deur uit en is het voorbij. Ploemen ook. Het is de laatste keer dat je zo iemand spreekt. Natuurlijk wordt er nog afscheid zometeen genomen van Segers. Maar je ziet Segers hier in de wandelgangen wekelijks lopen. Je maakt praatjes, je spreekt over wat er allemaal. Nu die asieldeal is iets wat je met hem wil bespreken. Dat gebeurt niet meer. En als iemand de deur dichttrekt, dan is het ook echt voorbij. Iemand,
maar dat is toch met alle collega's in bedrijf zo?
Dat is natuurlijk ook zo. Alleen, dit is iemand, hij is zo belangrijk de afgelopen periode geweest. Zowel voor Rutte 3 als voor Rutte 4. En de ChristenUnie, de positie van de ChristenUnie binnen de coalitie, is ook gewoon belangrijk. Zonder Segers was het niet gelukt om een doorstart te maken met het kabinet Rutte 3 naar Rutte 4. Ja, en het is niet zomaar een Kamerlid dat hier de deur dichttrekt.
Want mevrouw Bikker gaat hem opvolgen.
Ja.
Zou haar dat niet gelukt zijn, denk je?
Nou, Mirjam Bikker, Sophie kent haar langer dan dat ik haar ken. En heeft de corona, altijd woordvoerder geweest op het dossier corona, heeft ze heel goed gedaan. sterk in de schoenen gestaan.
Heel principieel, ja.
Tegen het coronatoegangsbewijs. Alleen de uitstraling van Segers heeft zij nu nog niet. Ik bedoel, ik denk dat maar weinig mensen nu weten wie Mirjam Bikker is. En de nieuwe leider die ook over 2 maanden het gezicht moet zijn bij de Provinciale Statenverkiezingen als politiek leider van de ChristenUnie. Ja.
Ja, dus gaat dit iets veranderen dat hij vertrekt en haar naar voren schuift?
Nou ja, je zou ook nog kunnen zeggen, kijk, Segers heeft natuurlijk wel allemaal deals gesloten achter de schermen. Hè. Ook, we hebben natuurlijk nu een nieuwe bestuurscultuur, zogenaamd. Maar is ook wel het gezicht, hè, van
eerste nare verwijzing naar de bestuurscultuur is weg.
Nou, maar hij is natuurlijk wel, de enige geweest die daar enig gehoor aan gegeven heeft. Want het was de inzet van D66, die nieuwe bestuurscultuur. Dualisme. Nou, hij, Segers, is als leider van de ChristenUnie niet in het kabinet gestapt, maar in de Kamer blijven zitten.
Ja, maar hij heeft ook hele pijnlijke dingen moeten doen. Zoals de asieldeal. Nou, we hebben natuurlijk ook een stikstofcrisis waar een deel van zijn achterban ook moeite mee heeft. En ik denk wel...
Is een handige verkiezingsmanoeuvre dan?
Dat is eigenlijk wat hij zegt.
Dat ze de man die vuile handen gemaakt heeft nu eventjes aflossen, zodat iemand met iets minder vuile handen...
Hij wil met een nieuw verhaal de verkiezingen in, zegt hij tegen de journalisten vandaag. Met een, nou, ook een nieuw gezicht, uiteraard de Provinciale Staten, de kandidaten zeg maar, in de regio, met Bikker. Mensen die niet zo gebonden zijn aan die pijnlijke deals. En die eigenlijk nog dualistischer zijn dus. Hè, misschien kritischer of meer vanuit de oppositierol campagne kunnen gaan voeren. Dus hij zegt eigenlijk dat hij het bewust nu vlak voor de verkiezingen doet. Want erna zou nog ongemakkelijker voor hem zijn.
Is dit het moment om even te luisteren? Want ja. Hij heeft natuurlijk een half uur heeft hij met de pers staan praten net. Ik zag ook een soort een lichte emotie in zijn ogen. Zakelijk, maar toch, hij vond het volgens mij wel een momentje zelf ook. En hij had het onder andere over, waar jij het ook over hebt, de verkiezingen.
Ik denk dat het ook een mooi moment kan zijn om als partij opnieuw de eerste dingen te zeggen. Om opnieuw je geloofsbrieven op tafel te leggen. Dat gaat Mirjam doen. Ja, en dat kan ook helpen in een campagne om opnieuw te zeggen waar gaan we voor en waar geloven we in. Om dat opnieuw te zeggen op een nieuwe manier. En Mirjam gaat dat op een nieuwe manier doen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat dat onze partij ook kan helpen.
En Den Haag is keihard. Segers is weg. Zij is nu de baas. Kan zij dit?
Ja, ik denk wel dat zij dit kan.
Ja? Zij gaat de verkiezingen winnen?
Nou, dat durf ik nog niet te zeggen. Maar ik heb een keer een aanvaring met haar gehad. Ik denk al eerder besproken in deze podcast. Toen ik een keer als flap uitriep. Ja, weet je, zij gaan gewoon door de pomp met het coronatoegangsbewijs. En in ruil daarvoor, dat was nog tijdens de formatie. Dan krijgt Bikker, de woordvoerder, vast een mooie ministerspost. Of staatssecretarispost aangeboden in het kabinet. Nou, op hoge poten kwam ze naar me toe. En ik heb daar mijn excuses voor moeten aanbieden. Want zij is principieel. Ik ga niet akkoord met het CTB. En hoe durf je te suggereren dat ik mijn ziel verkoop, mijn ChristenUnie-ziel, voor een baantje in het kabinet? No way.
Je zegt haar ChristenUnie-ziel. Zij straalt ook veel meer christelijk uit dan hij. Is dat een zwakte misschien in deze, of een kwetsbaarheid in deze tijd misschien?
Je kunt altijd een complete makeover doen en dan iets aan je bril of aan je make-up.
Ja, dat is waar. Maar dat is, als je nou net zo principieel en diepgelovig christelijk bent, wat Segers vast ook is, maar die loopt daar net iets minder mee. Ja, die straalt het wat minder uit op de een of andere manier.
Ja, die politici wordt vaak verweten dat ze snel hun overtuiging opzij zetten. In de ruil bijvoorbeeld voor een, daarom wordt Bikker ook zo boos, voor een politieke deal of een baantje. Nou, daar kan je Bikker tot nog toe in ieder geval niet van beschuldigen. Dat is absoluut niet het geval. Ik wil nog even één stapje terug doen. Hè. Segers zei, ik heb in oktober besloten om te stoppen als fractievoorzitter. Dan moeten we even naar augustus, september moeten we kijken. In augustus is er een nacht lang vergaderd over het eerste koopkrachtpakket. Er is ook gesproken, de asieldeal is gemaakt. En begin september, een weekend voor Prinsjesdag, is er een lang gesproken over het prijsplafond. Daar hebben ze allemaal water bij de wijn moeten doen. En zeker als je kijkt naar de asieldeal. Een hele pijnlijke deal, ook voor de ChristenUnie. En tot de dag van vandaag, en daar spreekt Segers ook over, zijn ze het niet eens met de uitruil die eigenlijk heeft plaatsgevonden. De nareisbeperking, zodat er ruimte zou zijn om de dwangwet of de spreidingswet, hoe je hem zou willen noemen, dat gemeenten gedwongen worden om asielzoekers op te vangen, om daar ruimte voor te creëren, zodat de asielketen weer wat lucht zou kunnen krijgen.
Gezinnen uit elkaar spelen eigenlijk, hè? Dat is wat je doet. Dus kinderen die niet naar hun ouders mogen.
Precies. En ChristenUnie zegt, het kan juridisch niet, gaan we zo meteen nog eventjes over hebben. Ja, het is heel pijnlijk geweest. Misschien heeft hij na nachten vergaderen, deals sluiten in oktober, toen het allemaal achter de rug was, heeft hij gedacht, maar dit ga ik niet nog een keertje doen.
Nou ja, ik denk dat hij er wel eigenlijk helemaal klaar mee was. Ik heb het hem ook wel eens gevraagd, vindt u het nog leuk hier? Dan keek hij me zo veelbetekenend aan en gaf hij een politiek correct antwoord. Hè?
Ja, dat deed hij net ook.
Het is toch een mooi vak en we zijn ervoor gegaan al die jaren.
Hij is natuurlijk gepokt en gemazeld met nare vragen van mensen zoals jij, Sophie. En jij vroeg, had u er niet meer van verwacht?
Wij hebben met 5 zetels hebben wij heel veel grote dingen kunnen doen. Hebben wij een hele belangrijke positie kunnen innemen. Dat is heel bijzonder geweest. Dat je een uitgesproken christelijke partij van een minderheid toch een plek van verantwoordelijkheid kunt innemen. Dat is eerlijk gezegd meer geweest dan ik 10 jaar geleden had gedacht. En als ik helemaal zelf terugga in mijn eigen politieke leven, is 1994 ben ik jongste bediende geworden bij de RPF-fractie toen nog. En het zat in de uithoek van het gebouw. Dat was niet altijd doorslaggevend, zelden. Als ik dan nu zie waar we nu staan, vind ik het heel bijzonder dat we daar staan. En is het groter en relevanter geworden dan ik 10 jaar geleden had gedacht.
Fantastisch goed gemediatraind, want jij vraagt hem, had u niet meer zetels verwacht? En hij geeft een heel mooi verhaal over dat de RPF-fractie vroeger ergens in een uithoek van het gebouw zat. Dat doet hij heel behendig. En je hebt het idee dat je een antwoord krijgt. Maar dit gaan we missen, dit talent, deze ervaring.
Ja, dat is dus wel echt weer de bijna 30 jaar ervaring in de prullenbak.
30 jaar, hè? Nou ja, hoe oud is de man?
Wat zei hij, 1994?
Ja.
Dat is 29 jaar politieke ervaring. Gewoon weg. Na Ariep, na alle mensen die we hebben zien gaan. Dat is
we hebben
wel
de afgelopen jaren heel vaak gehoord dat mensen na een halve termijn al weg wilden. Dat kunnen we hem toch niet verwijten.
Wacht even, hij zit nu dus 2 jaar na de verkiezingen zijn we bijna. Ja, dat is ook wel een beetje je kiezers teleurstellen natuurlijk, hè?
Oh ja?
Nou ja, als daar
helft
kunnen
we volhouden, de helft van de tijd.
Je gaat voortijdig weg. Dat was ook altijd de kritiek van Ariep, die zelf ook voortijdig wegging. Ja, zo komen we ook niet verder met z'n allen in Den Haag.
Maar er is toch geen enkel moment wat goed is om weg te gaan? Ik bedoel, je bent altijd te vroeg of te laat.
Ja, nou ja, je had nog even je kiezers door de stikstofcrisis kunnen heen trekken bijvoorbeeld. We hebben een heel belangrijk jaar voor de boeg.
Jij noemde net al eventjes, Leendert, de asieldeal. Daar was deze week ook heel veel gedoe over.
Ja, daar was heel veel gedoe over. Want
ik heb het om een afstandje gevolgd en Sophie was echt vrij. En Mats zat op de nieuwsredactie bezig met andere dingen, denk ik. Dus wij weten allemaal niks.
Ja, nou, dan kwam eerst de brief van staatssecretaris Van den Burg. De nareismaatregel schorten we op, in ieder geval voor de nieuwe aanvragen voor gezinshereniging.
Wat mij opviel, Leendert, dus het was dus eigenlijk tijdelijk. Want dat eigenlijk aanvankelijk was het ook al tijdelijk, toch? Want
ja,
tijdelijk even mag je gezin niet bij elkaar.
Ja,
en nu
jaar
hebben we dus weer een soort van tijdelijke opschorting. Dus we zijn iets tijdelijk aan het opschorten.
Ja,
ik ben een beetje verdwaald in deze politieke doolhof.
Ja, en waarom doet Van den Burg het? En dan schrijft hij in zijn brief, ik doe het omdat er nu al zoveel rechtelijke uitspraken zijn geweest, waarin we geen gelijk hebben gekregen, totdat de Raad van State er een definitief in het hoger beroep een definitieve uitspraak over gedaan heeft, schorten we het op. En een dag later was dus de zitting bij de Raad van State. Die heb ik helemaal gevolgd. En ik kan het eigenlijk in het kort samenvatten. Het standpunt van de staatssecretaris werd verwoord door de landsadvocaat. En zij zeggen eigenlijk, ja, wij vinden dat het juridisch wel kan. Heel ingewikkeld verhaal. Maar eigenlijk is dat niet van heel erg groot belang, want we hebben te maken met een unieke situatie. En ook al zou het juridisch niet kunnen, zou het ingaan tegen nationale wetgeving en internationale verdragen. In de internationale verdragen staat ook, op het moment dat er een crisissituatie is, kan je ervan afwijken.
Namelijk de mensen liggen buiten in Ter Apel.
Ja. En er zaten drie advocaten van, het was een hoger beroep, drie zaken, ze hadden het gebundeld. En zij zeiden eigenlijk, nee, je hebt de politieke werkelijkheid en je hebt de juridische werkelijkheid. En die politieke werkelijkheid doet er eigenlijk helemaal niet toe. En ze maken zich ernstige zorgen over de rechtsstaat. En ik sprak een van de advocaten, Eva Bezem. En zij zei daar het volgende over.
Het punt is dat de staatssecretaris hier iets doet waarvan hij zelf wel op voorhand wist dat het toch geen kans van slagen zou hebben. Omdat het, nou ja, voor juristen is het heel simpel. Er is geen wettelijke grondslag. Als er geen wettelijke grondslag is voor zo'n maatregel, dan mag je hem niet zomaar opleggen.
En dan hebben we dan ook gezien dat vanuit het ambtelijk apparaat, uiteraard vanuit de juridische wereld, maar ook vanuit de wetenschap. Ja. En vanuit de Tweede Kamer werd gezegd, doe het niet. Ja. Of toets het in ieder geval bij het adviesorgaan van de Raad van State. Dat gebeurt dan niet. Hoe heeft u daar nou naar gekeken?
Nou, met frustratie. Ik vind het zelf best wel erg. Want kijk, wat je doet door dit zo te doen is, je geeft de advocatuur een hoop extra werk waar ze niet op zitten te wachten. Je geeft de rechterlijke macht een hoop extra werk. We hebben van de week nog gelezen dat er 800 rechters tekort zijn op dit moment. Dat is best wel een hoog tekort. Denk aan het IND-personeel. Het zijn al die mensen die nu allemaal die maatregel aan het verwerken zijn in besluiten, waarvan over een paar weken de Raad van State hopelijk zal zeggen, nou, dat mag niet. Dat betekent dat ze nog meer werk krijgen.
En die zegt in zekere zin ook, we zitten hier als gevolg van een politieke discussie, niet als gevolg van een juridische discussie.
Absoluut, dat is precies wat ik zeg, inderdaad.
Ja, legt u dat eens toe?
Nou, kijk, het is niet juridisch interessant eigenlijk. Kijk, er wordt heel veel aangedragen. En ik snap dat als je die zitting nu live zou hebben gevolgd, dat je denkt, wow, wat een ingewikkelde juridische discussie. Maar ik hoop toch dat je aan de kant van mijzelf en mijn collega-advocaten vooral hebt gehoord van, jongens, er is gewoon geen grondslag om dit zo te doen. Dus we kunnen tot in het oneindige praten over hoe vervelend het is dat er problemen zijn met die asielopvang. Mijn punt is dat dat geen onderdeel uitmaakt van de juridische discussie.
Voor heel veel mensen in Nederland maakt het natuurlijk wel uit. Mensen die op een huis zitten te wachten. Ook, ja. Ook gewoon mensen die al in Nederland wonen. Ja. Zeggen van ja, de problemen met de opvang van asielzoekers raakt ook mij.
Ja, dat vind ik er ook precies zo vervelend aan. Is dat wat hier nu gebeurt in de politiek? Gaan ze een recht wat je hebt als vluchteling, als politiek vluchteling ook nog vaak, om herenigd te worden met je gezinsleden, gaan we ineens inzetten als een manier om die opvangcrisis op te lossen. Terwijl dat we allemaal al wisten dat dat juridisch nergens op slaat. Kijk, als je die opvangcrisis wil oplossen, dan moet je gaan kijken naar manieren van opvang. En dan moet je niet andere mensenrechten die we met z'n allen hebben afgesproken, waar we bepaalde ideeën over hebben, wat gewoon verankerd is in wetgeving, dat ineens opzij zetten. Dat is wat er zo vervelend aan is dat die discussie niet zuiver wordt gevoerd. En dat is denk ik wat hier zo problematisch aan is dat iemand die misschien anti-immigratie stemt, denkt hartstikke goed, die nareismaatregel. Terwijl dat iedere jurist weet, ja, maar dit is allemaal symboolpolitiek, want je kan dit toch niet hard maken bij een rechter.
Nog één vraagje. Ziet u parallellen met de toeslagenaffaire? Hè, want daar het vorige kabinet op gevallen is. Want we hebben het hier ook over mensen in onze samenleving met een zwakke rechtspositie.
Nou ja, dat is eigenlijk de. Je kunt er van alles juridisch bij gaan halen, maar als je gewoon echt kijkt naar wat is er nou echt aan de hand. Ja, het is nou juist zo dat, als je kijkt naar vluchtelingen en hun gezinsleden, dat zijn mensen die zitten in de ergste periode van hun leven. He, die zijn continu in angst, die zijn uit elkaar getrokken. He, minderjarige kinderen zijn niet meer bij hun ouders en allemaal dat soort dingen. En het zijn geen mensen die zelf naar de radio of naar de tv zullen gaan om te gaan zeggen, hé, maar dit zijn mijn rechten, verdorie, en ik heb hier recht op. Dus je zit echt met zwakkere personen in onze samenleving die wel hele fundamentele rechten hebben. En ik denk in die zin dat er zeker een link is met de toeslagenaffaire.
Dat is best een heftige mededeling, hè?
Ja.
Om het zo te benoemen.
Niks geleerd.
Nee. Dat wisten we al wel. De oude bestuurscultuur is dit.
Ja, en dan dit ook nog vlak voor de verkiezingen.
Ja.
Vlak voor de verkiezingen in maart. Dan komt die uitspraak. De definitieve uitspraak.
In februari. Ja. Ja, dus vlak voor de verkiezingen. In de tweede week van februari wordt dat verwacht.
Tijd.
Nog eventjes wil ik erbij vertellen. Ik heb uiteraard ook de landsadvocaat om een interview gevraagd. Om het andere geluid te laten horen. Maar de landsadvocaat zei, daarvoor moet je bij de politiek zijn. Geeft ook alweer aan, als de advocaat verwijst naar de politiek, dat het een politiek verhaal is.
Ja. Ja. Ik wou nog heel even terug naar iets wat Sofie net zei. Die zei, ja, het is een crisis, iedereen lag in het grasveld en daar moesten we wat mee. En dat is uiteindelijk het argument waarmee de overheid deze rechtszaak ingegaan is.
Ja, en wat zeggen nou de advocaten van de asielzoekers, van de staatshouders moet ik eigenlijk zeggen. Zij zeggen, ja, als je kijkt naar de grondslag waarin je mag zeggen dat het een crisis is, dan moet het oorlog moet het zijn.
Maar mag ik hem zelf nog veel platter maken? Want dit is toch gewoon, als je eerst tenten verbiedt en mensen gaan dan niet in een tent, maar in het gras liggen, want er mag geen tent staan, dan is er toch geen crisis? Dan heb je toch gewoon de regels zo gemaakt dat het lijkt alsof er een crisis is.
Ja.
En je had natuurlijk ook een tijdelijk gebouwtje neer kunnen zetten. We hebben bij BNR ook wel van die adverteerders van, wilt u een tijdelijk gebouwtje hebben? Kunnen we binnen een week voor u neerzetten?
En dan wordt er ook gezegd over een gecreëerde crisis.
Ja, precies. Is het dan een crisis?
Als we de hele opvang hebben we afgebouwd. Dat is een politieke keuze geweest. Ja, tuurlijk hebben ze het daarover gehad.
Over of het een crisis is.
Ja, daar is het zeker over gegaan. En wanneer je dan een crisis definieert, waarin je mensenrechten opzij kan zetten, waarin eigenlijk mensenrechten onderhandelbaar zijn geworden.
Om jouw politieke beleid.
En dan mee. Gaat het echt om, is de crisissituatie in Nederland, hoe erg ook dat mensen in het gras hebben geslapen, maar is dat genoeg om mensenrechten daarvoor opzij te schuiven? Ja, en de advocaten van de statushouders zeggen, nee, dat is absoluut niet het geval. Dan moet het echt, het moet oorlog zijn. En er moet een natuurramp moet er plaatsvinden. Hè. Het land moet echt
ontwricht
zijn. Ja. Op meerdere punten. Maar dat er een woningtekort is. Een zelfgecreëerd woningtekort. Of een zelfgecreëerde opvangtekort. Hè, een opvangcrisis. Ja, dat gaat niet. Dat voldoet niet aan de eisen.
Maar het wordt toch een lastig verhaal. Kom ik even terug op die verkiezingen. Over anderhalve maand of zo. Dan zitten we in die campagne. En dan die asieldeal, die mislukt dan eigenlijk. Die ontploft in het gezicht van het kabinet en Mark Rutte. En dat is toch een slecht verhaal. Ja, voor de VVD-achterban en voor misschien ook andere politieke partijen.
Ik denk dat het voor alle partijen moeilijk uit te leggen is. Voor de VVD is het natuurlijk evident waarom het moeilijk uit te leggen is. Omdat zij gewoon de instroom willen beperken. Er moet nog veel meer komen. Maar ChristenUnie en D66 zijn toch akkoord gegaan met deze lelijke deal. Waar ze zelf niet achter stonden. Ze zeggen, we horen het, Segers ook horen zeggen vandaag. Ja wij. Nou, laten we maar even luisteren wat hij erover zegt.
We leven in een rechtsstaat waarbij uiteindelijk de rechter oordeelt, kan dit of kan dit niet. Dus, maar ja, vraag me nu een politiek inhoudelijk oordeel. Wij hebben gezegd, nou, wij hebben daar twijfels bij of dat juridisch houdbaar is. Maar dat is uiteindelijk aan de rechter en daar oordeelt de rechter nu over. En dat is verder ook tussen de rechter en het kabinet. Nee, de gemaakte afspraken staan. Daar waar de rechter er een streep doorheen haalt, haalt de rechter er een streep doorheen. Dat is wat het is. Dat beleven in de rechtsstaat. Dus daar moet de overheid goed naar luisteren. En er zal ongetwijfeld later opnieuw over migratie worden gesproken. Ik begreep dat het kabinet erover spreekt. Maar dat wachten we rustig af.
Nou. Je zou denken, hij is vrij. Hij kan nu hardop zeggen wat hij denkt. Ik vond dit een hele nare deal en we moesten het. Het was een meloen.
Nee, dat kan hij natuurlijk niet zeggen.
Dat gaat Mirjam Bikker dus doen. Vanaf dus half februari uitspraak. Ja. En dan kijken we er opeens heel anders tegenaan bij de ChristenUnie.
Wat?
Nee, ik zei hetzelfde. Hij kan natuurlijk nu niet een soort steek in de rug van Mirjam Bikker geven en die hele deal onderuit halen. Want dan start zij niet zo lekker aan haar nieuwe functie, denk ik.
Nee, maar ook voor de situatie zo manipuleren dat zij gedwongen wordt om te doen wat de ChristenUnie wil, waardoor de rest van de regering dat gedwongen wordt.
Maar deze lelijke deal, hè, voor de achterban van de ChristenUnie. We hebben natuurlijk gezien toen de deal gesloten was dat de ChristenUnie echt op de achterste benen stond. Dit kan niet. En waarom niet? Het gezin is natuurlijk een hoeksteen voor de ChristenUnie. Daar toon je eigenlijk niet aan. En dan D66. Ja, D66 is een partij. Zij willen helemaal niets doen aan instroombeperkende maatregelen. En al helemaal niet als het ingaat tegen wetgeving en internationale verdragen.
Extra instroom nodig hebben, want we hebben allerlei arbeidstekort.
Want hun achterban, die hebben genoeg geld om nog wel een huis te kopen op deze markt met hoge rente. En dat is natuurlijk ook weer zo bij de D66.
Maar goed, hoort ze ook helemaal niet D66. Zijn nee. Die hele achterban, niemand roert zich. Ik zou niet eens weten ook wie de woordvoerder eigenlijk is van D66 op dit dossier. Bij die andere drie zijn ze allemaal heel zichtbaar. Ruben Brekelmans en Don Seder. Maar ja, bij D66.
Ja, D66'ers wonen niet in sociale huurwoningen. Dus ja. Dat is voor hen geen.
Het zijn toch traditioneel ook studenten? Die wonen in studentenkamers voor een deel zelfs nog.
Ja, nou, dat is ook weer waar.
Met, sinds de studieschuld is opgelegd, zijn die ook een beetje aan het weglopen, hoor.
Nou, ze waren de laatste keer nog heel erg groot. Ik weet het eigenlijk
wat,
ook niet.
Welke partij doet goed onder studenten dan, Mats? Weet jij dat?
Volt.
Poeh, ja, Volt inderdaad is natuurlijk wel opkomend. PvdA hoor ik de laatste tijd ook wel wat vaker opeens weer. GroenLinks
en
natuurlijk.
En Ja 21.
En inderdaad, wat conservatieve inderdaad, Ja 21. Dus ja, ik denk dat D66 wel aan meerdere kanten wat verliesjes gaat leiden.
Oké, wij dachten dat er vandaag helemaal geen nieuws zou zijn. Dat bleek, wij vergisten ons dat er op de eerste dag, nou, het is al niet eens de eerste dag van het jaar, want dinsdag gaat de Tweede Kamer pas weer echt beginnen. Dus we hadden bedacht, we gaan iets anders doen. Laten we daar nu mee beginnen in deze tweede helft van de podcast. Een beetje vooruitkijken naar het komend jaar. Namen van mensen op wie we moeten letten. Misschien moeten we maar in Amsterdam beginnen, bij Mats. Je zit in het kleinste studiootje wat we hebben kunnen vinden voor je daar.
Ja, ik zit in noemen wij een vondel. Dat is een hokje van, ik denk, 1x2 vierkante meter afgesloten.
Nou, ik denk
dus
dat
het
je ruimte
is lekker
denkt.
Warm. Ja, misschien
Mats,
is het nog wat kleiner.
Mag één ding zeggen over vondel? Dat dateert nog van, toen ik ooit begon bij BNR, zaten we in de Vondelstraat, vlakbij het Vondelpark, in een oud pan waar muizen over tafel liepen in Amsterdam centrum.
Stel niet over het toilet.
Dus die studio die is eervol vernoemd. Het zijn er volgens mij drie, hè, de vondeltjes, naar waar BNR ooit begon. Wat is het?
Kleine meer dan studiootjes.
20 jaar geleden, meer al?
25, 20.
Ja, bijna volgend jaar 25 jaar.
Wauw.
Een lustrum.
Dus vanuit de vondel, Mats Akkerman.
Nou, dan zal ik de eerste naam erin gooien waar ik me op verheug. En waarvan ik hoop dat ze terugkomt in de Tweede Kamer. Dat is Esther Ouwehand. Natuurlijk de partijleider van de Partij voor de Dieren. Die eind vorig jaar, volgens mij september of oktober, de Kamer verliet vanwege overspannenheid. Wat ze al eerder een keer had gedaan toen ze bijna een jaar weg was vanwege een burn-out. En het plan was dat zij vlak voor de verkiezingen, dus in januari volgens mij, deze maand weer terug zou komen voor die campagne. En ik vind haar een van de beste debaters van de Tweede Kamer. Dus in die zin verheug ik me een beetje op haar terugkomst. En hoop ik ook wel een beetje voor die campagne dat zij hersteld is.
Ze gaan meedoen bij verschillende provincies. En ze hopen daar op een doorbraak. Misschien ook weer bij de studenten, Mats. Bij de jongeren en de mensen die naar de natuurwinkel gaan. Of verwacht je daar nou veel van de Partij voor de Dieren?
De Partij voor de Dieren is ook wel, die is al jaren in een stijgende lijn. Volgens mij hebben ze sinds ze in de Kamer zitten nog nooit een verkiezing verloren. Elke keer worden ze groter. En lang was natuurlijk Marianne Thieme de leider. Dat was een beetje, die heeft het volgens mij 15 jaar gedaan. En met de wisseling naar Ouwehand zijn ze eigenlijk alleen nog maar beter gaan doen. En ja, zij is volgens mij wel heel populair onder veel mensen. Dus ik verwacht dat als zij er weer is, dat voor de Partij voor de Dieren wel weer een klein winstje in de Eerste Kamer kan gaan opleveren. Aan de andere
en ook
kant
een grote probleem natuurlijk voor de enorme versnippering aan de linkerkant van het politieke speelveld. Er zijn natuurlijk veel te veel partijen die ook allemaal met elkaar concurreren. En met PvdA, GroenLinks en de SP. En weet ik wel veel wie nog allemaal erbij en volt. En ook in de Eerste Kamer voor die meerderheden die het kabinet Rutte gaat zoeken. Ja, dan zit je opeens weer met die Partij voor de Dieren. Die toch wel best wel kritisch is op
heb
heel
je
veel
nog een
kabinetsbeleid.
Ja.
Een tweede naam. Nou, ik wou nog kort erover zeggen. Als zij niet terugkomt, dan zou ik me wel misschien een beetje zorgen maken over de Partij voor de Dieren. Want ik zie niet 1, 2, 3 iemand die dan heel sterk zo'n campagne in kan gaan. Dus ik weet niet of Leenert en Sofie weten wie dan de logische opvolger zijn.
Christine Teunissen, toch?
Die het nu doet,
helemaal.
Maar die is wel heel
niet
onbekend.
Slecht. Nou ja, bij het grote publiek nog wel. Maar we hebben er al één keer aan de Friday
Move gehad. Met Esther Ouwehand was dat eigenlijk hetzelfde verhaal. 4 jaar geleden was zij echt nog een onbekende voor veel mensen. Wel Kamerlid al, maar nog echt een onbekende. En zij heeft zich ook in 4 jaar tijd geprofileerd als het gezicht voor Partij voor de Dieren. Dus ja, dat zou zomaar ook met Teunissen kunnen gebeuren.
Ja, dat is waar, dat is waar. Maar ik hoop zelf op Ouwehand.
We gaan er even bellen, denk ik, komende week. Hoe gaat het met je burn-out?
Ja, want dat moet wel voorbij zijn. Anders dan dus er past toch ook iemand na een tweede burn-out voor de tweede keer wel weggegaan?
Slootweg. Zeg ik dat nou goed? Als het nou
Harry van de Molen.
Die is weer
Harry van de Molen.
Ja, Slootweg is weer terug en Harry van de Molen is weer weg.
Okje Tellegen.
Ja.
Ja, er zijn er meerdere met burn-out vertrokken. Dus laten we het niet voor de hopen.
Heb je nog een tweede naam in de aanbieding?
Ja, ik dacht aan Ruben Brekelmans. En dat sluit wel een beetje aan op waar we het net al over hadden, hè, met de asieldeal. Want als het allemaal maar niet lukt om die instroom te beperken, of als de rechter er een stokje voor steekt, gaat de VVD-achterban zich natuurlijk weer roeren. En de asielwoordvoerder van de VVD is Ruben Brekelmans. Die is zich ook behoorlijk aan het profileren, voor mijn gevoel. En dat moet ook wel, want we zitten halverwege de tijd tot de volgende Tweede Kamerverkiezingen weer. Die zijn, als het goed is, in 2025, als het kabinet niet eerder valt. Dus ik denk dat je zult gaan zien dat die VVD-Kamerleden, het zijn veel nieuwkomers, hè, 25 heb ik even geteld, die er pas sinds de vorige verkiezingen zitten. En die moeten zich gaan profileren om weer terug te komen op die lijst voor de volgende verkiezingen. En ik denk dat hij misschien wel heel erg zijn poot stijf kan gaan houden op dat asielvlak. En misschien wel dwars kan gaan liggen. Dus dat lijkt me ook iemand om een beetje in de gaten te houden wat hij gaat doen.
Ook na een uitspraak van de Raad van State. Er is een punt dat je moet ophouden met
Dan kun je volgens mij nog naar het Europese Hof van de Rechten voor de Mens. Volgens mij kun je nog verder door. Dus ik denk dat ze niet zo snel op zullen geven.
Daar zit een spanningsveld natuurlijk. Hè? Bij de fractie.
Ga je ook op Brekelmans in het komend jaar, Leendert?
Ja, dit is een commissie die we moeten gaan volgen. Het hele debat over migratie. Ja, het wordt ontzettend spannend.
En hij is goed, hè?
Nou, hij heeft zich ook wel een beetje vergaloppeerd de afgelopen tijd. Want Brekelmans heeft een hele grote mond gehad. En moest uiteindelijk, we hebben toen, daar was Mats bij, zijn eerste dag in Den Haag. Grote mond. En hij werd eigenlijk teruggefloten door de partijleider Mark Rutte. Die naar de Kamerfractie kwam van, even in het gareel. Want wij gaan wel voor die spreidingswet stemmen. Wij gaan daar wel voor zijn en ontlast onze eigen staatssecretaris eventjes in dit lastige dossier. Dus ja, Ruben Brekelmans, hij is een zeer getalenteerd Kamerlid, maar heeft zich ook al een keertje, heeft hij zich toch terug laten fluiten.
Ja, plus de vraag natuurlijk wat Rutte nog in Europa kan regelen, hè, als het gaat om instroom. Valt daar nog iets te regelen om de instroom.
In Europa is gewoon echt de hele discussie. Er is ook een soort spreidingswet in Europa. Dat is een discussie, net zoals dat de discussie hier over migratie is. Dat is al jaren gaande en er komt vrij weinig uit.
Mats?
Nou ja, ik wou nog zeggen, hij heeft zich misschien vergaloppeerd. Maar misschien is dat ook wel wat de VVD-achterban juist wil zien. Want daar is toch ook onrust geweest het afgelopen jaar. En die moeten toch misschien een beetje de achterban weer naar zich toe trekken. En dat kan misschien juist met iemand die zich scherp profileert. En misschien een beetje recalcitrant tegen de partijlijn van Rutte ingaat. Die toch ook,
eindelijk was het even moeilijk bij de VVD, hè?
Ja, precies, ja.
Dat was, misschien hebben ze wel zo iemand nodig bij die verder hele brave partij.
Exact, ja. Iemand die zich een beetje durft te profileren tegen de almachtige Rutte die daar al zo lang zit.
Ja. Leendert, heb jij namen van mensen waarvan je denkt, die gaan we in het komend jaar extra goed in de gaten houden?
Dirk Boswijk ga ik dit jaar extra in de gaten houden.
En dat komt.
Ja, hij zit op het stikstofdossier. En net zoals Segers komt hij op mij af en toe ook over als, we hebben hem een keertje een hele uitzending hebben gesproken. Alsof het hem zwaar valt. Hè? Alsof hij het af en toe er een beetje klaar mee is.
Ja, terwijl hij zit er nog niet zo heel lang, hè?
Nee, er hebben ook al boeren bij hem voor de deur gestaan. Het is ook een Kamerlid. Krijgt veel mailtjes. En niet van fans, zullen we maar eventjes bij zeggen. Dus ik ben heel benieuwd hoe Boswijk zich het aankomend jaar staande gaat houden.
Of hij wil blijven? Of hij misschien.
Dat hij naar een ander dossier gaat. Ik zeg niet dat hij per direct. Ik heb ook nog niet gehoord dat hij ermee wil stoppen of iets dergelijks. Nee. Maar ik ben heel benieuwd. Het is even mijn persoonlijke observatie. Verder wil ik Paul van Meenen in de gaten gaan houden. En waarom? Gaat de Eerste Kamer in. Zeer over de brain drain gesproken. Dus ook met Segers. Zit al sinds 2010, meen ik, in de Tweede Kamer. Is lijsttrekker voor de Eerste Kamer. Voor D66. Moet het als onbekende toch wel. Hè, in de buitenwereld moet hij het gaan opnemen. Tegen grote namen. Zoals Schippers. Vos van de Partij van de Arbeid. En natuurlijk Rozemuller van GroenLinks.
Maar onbekend, maar wel door de wolgen. Geverfd, hè?
Hij is wel door de wol geverfd, maar ik ben echt benieuwd.
De vraag is of dat genoeg is, denk
ik. Nou, ik ben heel benieuwd hoe hij zijn rol gaat oppakken en hoe groot zijn rol ook gaat worden binnen de campagne. Binnenkort heb ik een afspraakje met hem om eens een keertje kopje thee te gaan drinken om dat te horen. Dus Paul van Meenen ga ik nog in de gaten houden.
Interessant.
Leidenaar ook, toch?
Een leidenaar. Sorry.
Jeetje mensen, ik wilde dat expres even, maar dat was oprecht richting de Provinciale Statenverkiezingen. Oprecht vraag ik me af, want D66 heeft er bewust voor gekozen om niet een bekend politicus, iemand met landelijke bekendheid naar voren te schuiven als lijsttrekker. Dat hebben ze bij de Partij van de Arbeid, bij GroenLinks, bij de VVD hebben ze dat, zeker bij de VVD, hebben ze dat heel bewust wel gedaan. Dus ik ben heel benieuwd naar zijn rol.
Dus, gaat die campagne niet gewoon door Kaag of Jette gevoerd? Jette, die zit al op Instagram, zit hij echt al vol uit, gaat hij helemaal los over de verkiezingen in maart. Dus ik denk, Van Meenen moet gewoon zijn mond houden en Rob Jette gaat het klusje klaren met Kaag.
Ja, dat ga ik binnenkort horen. Lijkt ook te gaan verliezen, althans zoals het er nu voor staat dan. En dan is het misschien ook niet slim om een bekende naam daar neer te zetten, want dan heeft hij meteen reputatieschade en kun je hem of haar later weer niet inzetten.
Ja, maar datzelfde geldt ook voor de VVD. En Schippers moet toch proberen om de boel te redden. Dat hadden ze bij D66 ook kunnen doen.
Ja, maar dat is wel een bekende naam. We werd ooit als eerste vrouwelijke premier getipt van als opvolger van Rutte.
Kan nog steeds gebeuren.
Dus ik weet niet. Het lijkt me wel een slimme zet om toch om die schippers daar neer te zetten. Over de verkiezingen gesproken. Want ik dacht ook wel, wat zijn nou mensen die ik in de gaten ga houden dit jaar? Ja, dat wordt toch wel weer die Wopke Hoekstra, de CDA-voorman. Ja,
dat is te makkelijk. Die staat gewoon altijd midden in beeld.
Nou ja, hij gaat volgende week. Het spannende is natuurlijk, ook voor Dirk Boswijk, gaat het CDA nu echt helemaal onderuit. 4 jaar geleden viel het nog mee. Het valt altijd mee in de provincie voor het CDA. Want dat zijn trouwe, meestal is dat trouwe achterban. Die mensen gaan stemmen. Ook al regent het, onweert het en waait het zoals nu. Dan nog gaat de CDA naar de stembus. Maar daar kan nu dit jaar wel eens een einde aan komen. He, er is ook concurrentie natuurlijk van BBB bijvoorbeeld. Of misschien van Bikker van de ChristenUnie. Mensen zijn soms de achterban. Is wel soms een beetje klaar met de partij. Wopke Hoekstra heeft het tot nu toe nog niet laten zien. Hè, dat hij een echte volksvertegenwoordiger, een leider is die verbindt.
Maar hij was ook een leider tegen Wil en Dank natuurlijk. Hij wilde eigenlijk liever gewoon minister worden, toch? En nu is hij een beetje de partijleider geworden. En ja, de vraag is ook, hoe lang wil hij daar eigenlijk zelf mee door? Dat vraag ik me in ieder geval af.
Ja, en wat gebeurt er als er dus een nederlaag is? En wat betekent dat dan voor de positie van Wopke Hoekstra, die dan verder verzwakt?
Ja, het wordt natuurlijk heel moeilijk om als vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken om de positie als partijleider op te gaan geven. Want ja, dan kom je wel in een lastig pakket kom je terecht. Want je bent een prominent lid van het kabinet. Je faalt in de verkiezingen. Je faalt als partijleider. En blijf je dan als vicepremier zitten? Is dat te verenigen met elkaar?
En verder zie je dat hij zich wel profileert. Volgende week zit hij in het Witte Huis met Mark Rutte. Gaan ze op bezoek bij Biden.
Nou, dat roept iedereen wel. Ik ben er heel benieuwd naar. Want Biden staat echt, ja, we volgen het allemaal. Biden ligt onder vuur. En niet zo'n klein beetje ook. Hè, vanwege die documenten die gevonden zijn voor de tweede keer. Buiten het Witte Huis. Hè. En op het moment dat dit, dinsdag is nog ver weg, op het moment dat hij verder onder vuur komt te liggen, vraag ik me echt af of hij want Hoekstra gaat er naartoe en Rutte, of die twee ministers, of de premier en de minister uit het nietige landje Nederland gaat ontvangen in het Witte Huis.
Nou, dat gaat hij heus wel doen. Ik bedoel, daar heeft geen enkele Amerikaan aandacht voor. Dus dat is allemaal buiten het gezicht van de camera.
We gaan het volgende week zien, Mark. Of ze daadwerkelijk geweest zijn.
Dus die gaan we in de gaten houden. En vanaf komende dinsdag meteen al. Andere naam nog, naast Hoekstra.
Nou ja, en dan, ja, sorry, het is niet origineel, maar toch, die Mark Rutte.
Nee, dat ga ik
zo
doen.
Mark Rutte. Nou ja, pak je hem dan maar over. Maar kijk, hij kan natuurlijk, hij heeft al geen meerderheid in de Eerste Kamer. Hij heeft een stapel problemen van hier tot het plafond voor het komende jaar. Dus niet alleen stikstof natuurlijk en migratie.
Maar Sophie, Mark Rutte ziet dat niet zo. Ja. Nee, maar dat is echt, hij ziet het echt niet zo. Er zijn twee dingen heel erg belangrijk voor Mark Rutte. Eén daarvan is de economie. Zolang de economie goed draait, en we hebben natuurlijk wel wat problemen met inflatie, maar tot nog toe, het gaat goed met het bedrijfsleven. Is Mark Rutte blij en de werkloosheid moet laag zijn.
Staatsschuld gaat hartstikke lekker.
Gaat goed. Als de staatsschuld niet oploopt, de economie draait nog, er gaan niet te veel bedrijven failliet en de mensen kunnen aan het werk, er is een tekort, zijn alle andere problemen in de samenleving zijn oplosbaar voor Mark Rutte.
Maar goed, dus even naar die Eerste Kamer. Nu moet je via PvdA GroenLinks of ja 21. Hoe gaat hij de komende 2 jaar aan zijn meerderheden komen? En gaat dat kabinet het eigenlijk wel redden, Rutte 4, tot aan het einde?
Natuurlijk. Dat is een groot politiek issue voor het komend jaar. Maar dat hangt niet alleen aan Mark Rutte, dat hangt ook aan Mark Rutte.
Nee, maar het is wel
de hele constellatie moet daar
mee aan Mark Rutte, zijn kabinet. Mark Rutte kan iets wat andere mensen niet kunnen. Toen Remkes werd aangesteld als bemiddelaar in het stikstofdossier, zei iedereen, inclusief ik, dat is een dom idee. Want LTO wil niet met hem spreken, Farmers Defence Force wil iedereen was tegen Remkes. Ook omdat hij dat rapport, wat allemaal niet kan of iets dergelijks, had geschreven over stikstof. Rutte zei, let maar op, ik krijg het voor elkaar dat iedereen met elkaar aan tafel gaat zitten en het is een goed idee om Remkes daarop te zetten. Daar kreeg hij gelijk in. Asieldeal. De hele achterban van de VVD stond op de achterste benen. wat doet Rutte? Hij krijgt zowel de partijleden mee als de fractie krijgt hij mee. En dan was het nog, in het reces heeft, er was Mats bij, een gesprek met Hans Wiegel gehad. Nou, Hans Wiegel werd ondertussen, hij was een van de grootste criticasters geworden van Mark Rutte. Ja, Mark Rutte Wiegel is één avond met hem, uit eten geweest. En ja. Wiegel was helemaal om. Wat kan Rutte? Rutte kan de boel 180 graden draaien. En dat gaan we de komende tijd nog steeds zien. Deze man heeft meer inzicht dan we hem
moet ik wel over zeggen dat ik vond dat Wiegel makkelijk overtuigd was, hoor. Want als je eerst bakken met kritiek hebt en na één etentje is het allemaal weer goed. Dat klinkt bijna als omkoping. Maar,
hij kan het dus ook met door dat de verkiezingen aan zitten komen en dat het even niet de tijd is voor interne kritiek. Dat toch? Zo plat is het dan? Of
ja,
was het
zo is het ook wel weer. En het had er ook mee te maken dat er natuurlijk een oorlog is en dat het dan wel goed is om een ervaren premier te hebben die wel met een crisis kan omgaan omdat hij er al meerdere heeft meegemaakt. Dus
en
dat was ook
dat Wiegels motivatie. Wordt ook de campagne, net als de vorige keer. Het wordt weer leiderschap, ga stemmen en Mark Rutte
weer
op je mobiel.
Kartonnen Mark Rutte's overal in het land tegenkomen.
Dus de crisis is natuurlijk in zijn voordeel. En dat, dus ik ben heel benieuwd, we zijn er nog niet hoor, in maart, hoe dat gaat lopen. Maar zolang er crisis is, is dat goed voor de zittende premier. Denk ik.
Goed. Ik heb ook nog twee mensen bedacht. Van een hele andere orde. Dagmar van den Herik. Kennen jullie
die? Nee.
Drie verbaasde blikken. Nou, eentje in Amsterdam.
Ik kijk ook verbaasd, ja.
Dat is een 22-jarige. Die is raadslid op het ogenblik in Molenlanden. Waarvan ik even moest opzoeken waar dat ligt. Dat ligt rechts van Rotterdam, nog net boven de rivieren. En die is dus als 22-jarige raadslid. En die wil in de Zuid-Hollandse Provinciale Staten en bij het CDA. En toen dacht ik, wacht even, ik heb wel eens interviews met haar gezien. Als die eerst gemeenteraadslid wordt en daarna in de provincie, die gaan we niet dit jaar al. Maar in de komende jaren gaat die ineens minister of staatssecretaris blijken te zijn. Dan denk ik, waar kwam die ineens vandaan? Nou, dan heb je hier die naam alvast gehoord. En daar, dus die moeten we misschien in Zuid-Holland, dat is jouw provincie, Leiden past daarbij.
Nodig een keer uit.
Ja, maar volgens mij is dat iemand die gewoon in de coulissen dingen aan het ervaringen aan het opdoen, de netwerk binnen het CDA. Ze is de eerste keer verkozen met voorkeurstemmen als 18-jarige.
Okay.
Ik bedoel, dat zijn ook dingen die de meeste mensen die doen.
Ambities om ooit partijleider te worden?
Ja. Daar heb ik geen idee van. Waarschijnlijk heeft zij wat Mark Rutte ook heeft. Die doet alles stap voor stap. Ik ga niet meteen naar de Eerste Kamer. Laten we gewoon van de gemeenteraad na een paar jaar eens kijken hoe het in de provincie is. En dan zien we daarna wel weer verder.
Nou, heel verstandig.
Ik voel dit voorin, ik heb er niet gesproken hoor. Maar dat was toen ik zat te googelen van wie gaan er allemaal de provincies in. Dacht ik, dat is een opmerking.
Heb je ook nog een andere partij?
Ik heb nog een andere. Dat is iemand die de Eerste Kamer in wil. Dat is Randy Martens. Die naam zegt jullie waarschijnlijk ook weinig.
Het zegt me wel iets, maar wie is dat ook alweer?
Jeetje Mark, jij zei gisteren bij ons op de app, we moeten wel met iets verrassends komen. Ja, en dan kom jij gewoon met totaal onbekende mensen die gemeenteraadslid in een nietig dorpje zijn.
Wacht
let
maar,
Randy woont volgens mij in Groningen, dus dat is niet een nietig dorpje.
Oh.
Randy maakt een van de beste politieke podcasts van Nederland. Vrijwel net zo goed als die van ons.
Ik ga luisteren. Hoe heet die?
Die heet Studio Tegengif.
Daar ken ik hem van.
Hij is van de PvdA. Ik moet zeggen, ik vond hem altijd al heel erg goed klinken daarin. Gewoon heel goed, hij kan heel goed uitleggen waarom hij het belachelijk vindt wat er nu weer bedacht is in Den Haag. En hij vertelde in de afgelopen aflevering van de podcast over hoe dat nou gaat, zo'n sollicitatiegesprek. Want hij staat op een echt verkiesbare plek, nummer 4 voor de PvdA, zeg ik uit het hoofd. Luister.
De vraag is even.
Ja.
Randy, waarom in hemelsnaam?
Weet je dat zo'n sollicitatiegesprek met zo'n commissie eigenlijk ook een beetje zo gaat? Dat is toch van, waarom zou je dat in godsnaam doen? Jongen, ben je helemaal gek geworden?
En wat heb je gezegd toen ze vroegen van, waarom wil je dit in godsnaam?
Nou ja, wat ik hier ook heel vaak zeg, dat heel veel van de bedoelingen in Nederland, die zijn hartstikke prima. En daar zijn 80% van de Nederlanders het ook wel over eens. Maar al die crisissen die Nederland nu treft, die zijn voor een heel groot deel zelf veroorzaakt als land. Hè? Dat zijn geen dingen die ons zijn overkomen. Maar zo'n woningmarktcrisis, dat is gewoon een gevolg van falend beleid. En het beleid faalt dan specifiek op het punt dat het zegt het ene te doen. Zorgen dat huizen komen, zorgen dat het betaalbaar blijft bijvoorbeeld. Hè? Om in het voorbeeld te blijven. Maar er gebeurt wat anders. En de eigenlijke bedoeling is soms ook wel anders dan wat er opgeschreven staat. Ja, dat is natuurlijk 100% des Eerste Kamers werk. om te kijken van, hey, mooie wet. Laten we nou even kijken of hij ook doet wat hij moet doen.
Vind ik zo goed dit bedacht. Dat je zegt, er zijn allemaal problemen in het land. Waar zit nou eigenlijk de oplossing voor het probleem? En ja, dat is niet in de Tweede Kamer. Dat is niet in de Provinciale Staten. Dat is in dit geval in de Eerste Kamer. Dus daar wil die beginnen.
Nou, dan moeten ze toch die plannen van Hugo de Jonge nog eens even goed bestuderen. Nou, zijn die al in de Eerste Kamer?
In het licht van het nieuws van afgelopen week, de Partij van de Arbeid met dat gemeenteraadslid uit Rotterdam, de huisjesmelker.
Ja, maar ja. Jij slaat aan op een of ander klein detail. Nee, maar klein detail. Hij, in de lange lijnen, hij wel een stip op de
Nee, maar hij heeft het over de woningmarkt en de problemen op de woningmarkt en hoe de politiek daar eigenlijk geen oplossing voor vindt. En nou, dat is op dit moment. Ik denk dat het voor de Partij van de Arbeid, dat gaan ze echt als een boemerang bij deze verkiezingen, gaan ze dat terugkrijgen. Want wonen wordt een heel belangrijk onderwerp bij de Provinciale Statenverkiezingen.
Het is wel slim om een huisjesmelk op je lijst te hebben.
Nee, ja, of in de gemeenteraad, hè, van Rotterdam.
Daar is er ook afscheid van genomen nu.
Ja, natuurlijk. Maar dat gaan ze als een boemerang terugkrijgen. Bij elk debat gaan ze dat horen.
Hij noemt in dit geval het woningbeleid omdat dat zijn specialisme is qua werk. Mm-hmm. Maar dat staat voor alle andere dingen die ik eruit geknipt heb. Alle andere problemen van de. Maar ik vond verrassend. Een verfrissende partij. Ook van de partij dat ze bedacht hebben. Oh, die man die kennen we van een podcast. Want dat had ook een rol gespeeld. Dus als jullie nog de Kamer in willen ooit een keer. Laat weten dat je in de podcast zit. En dan hebben ze misschien al vaak naar je geluisterd. Want zo is hij dus ook de Eerste Kamerlijst opgekomen nu.
Nee, ik ga niet de politiek in. Bij deze jongens, het is officieel.
Nou, ik zou het alleen maar doen bij een hele grote partij.
Ah, ja. Niet meer.
Nee, dat is ook waar. Nee, als je bijvoorbeeld zo'n Caroline van der Plas neemt.
Dat zou je wel willen.
Nee, helemaal niet. Gisteren in het reces liep ik hier de Tweede Kamer in. En wie staat er buiten?
Te roken?
Te roken uiteraard, maar goed. Dat doet. Caroline van der Plas, ze is weer aan het werk. Want die kan heel veel over Caroline van der Plas zeggen. Maar het is echt een hondenbaan.
Over Caroline van der Plas. Er wordt al zoveel over Caroline van der Plas.
Ze was ook een uur bij BNR gisteren.
Ja, ook nog. Want ze kwam net terug van BNR. Ze, binnenkort, wij gaan, Sofie en ik gaan in Nieuwspoort. Gaan we een reeks debatten hebben we georganiseerd in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen. De eerste is over stikstof. Daar is Caroline van der Plas ook bij. Ze is overigens niet de enige. We hebben een provinciaal bestuurder erbij. Zuid-Holland, uiteraard mijn provincie. Jeannette Beaulieu van de VVD. We hebben Leen Hoordijk, een gespecialiseerd hoogleraar in stikstof. En ik mag daarbij zitten.
Voel aankomen dat we straks tickets verkopen gaan.
Ja, precies. Maar Sofie is moderator, die gaat vragen stellen.
Over het bestuurlijke moeras en of hoe de provincie ons hieruit gaat trekken.
Ja, en hebben het nog over wonen, hebben we het nog. En we hebben het ook nog over zorg. Daar zit onder andere Fleur Agema zit daarbij.
Ik wist niet of we deze pitch gingen doen, maar mensen die dit nu horen, die denken, ja, ik wil daarheen. Waar moet ze heen?
Naar Nieuwspoort op 30 januari, stikstof. En 13 februari, woondebat. En ik denk dat we daar ook nog wel wat over zullen horen in deze podcast, toch? Over hoe dat is afgelopen. Of misschien een stukje laten horen, als het mag van jou, Mark.
Van mij mag alles. Mats, ook nog een boek te verkopen misschien?
Moet ik even beginnen met schrijven, denk ik.
Nee, maar ik was natuurlijk nog... Ik dacht, waarom ben ik hier nou terechtgekomen? Het was een hele logische brug vanuit Caroline van der Plas. Maar als je dus...
Werken ook hard, hè?
Wij zijn ook, zeg ik altijd, wij zijn een kleine fractie zijn. Maar als dat vergelijkt met de NOS. Zij hebben een grote fractie. Doen twee onderwerpen per verslaggever. Drie, maar zometeen hebben we iemand van de NOS achter ons aan. Dus werken ook heel hard. Ja, maar we hebben wat minder onderwerpen onder elkaar. Wat minder partijen te verdelen. Zie je bij krantenredacties zie je dat ook. Maar het is gewoon hard werken als je in een kleine fractie zit. Dus ja, als ik ooit de politiek in ga, wat ik betwijfel.
Waarom wil je een grote fractie?
Dan wil ik in een grote fractie, zodat je gewoon lekker alleen over stikstof gaat praten. Of
alleen over oorlog.
Over oorlog. Ik zou wel iets met buitenlandbeleid willen doen. Ondanks dat mijn talen niet heel erg goed zijn, maar dan maak je nog wel eens wat leuke reisjes.
Ja, je hebt gewoon zo'n Google Translate en dan kan je mee praten.
Oh, ja.
Oké, dus Leendert, sluit niet uit dat u ooit in politiek ingaat. Dan weten we dat ook weer.
We zitten al in de politiek. En in de politiek kan je nooit iets uitsluiten. Dat hebben we ook wel geleerd.
Jongen, wat een openbaring allemaal
kan je
hier.
Zeker stellen. In tegenstelling van uitsluiten. Ga zeker stellen. We komen aan het einde van de podcast voor vandaag.
Nee, ik heb nog een leuk dingetje.
Nee, stel.
Nou, Gert-Jan Segers.
Nee, niet weer. Is hij terug?
Nee, Gert-Jan Segers en ik hebben in hetzelfde huis gewoond. Weliswaar. Wij hebben in hetzelfde huis gewoond. Voor de Friday Move stond ik een keertje met Gert-Jan Segers te praten. Toen vroeg ik waar, tenminste, we kwamen op een bepaalde stad in Zuid-Holland waar hij ook gewoond had. Dus ik vroeg, waar heb jij dan in die stad gewoond? Toen zei hij, op de Beestenmarkt. Op de Beestenmarkt zijn er maar heel weinig huizen. Op welk nummer? Op nummer 9. Nou, daar heb ik ook gewoond.
Maar zat jij in een christelijk studentenhuis of zo?
Nee, het was een heel klein, onafhankelijk studentenhuisje met 6 kamertjes. En hij heeft in hetzelfde huis gewoond. Dus Gert-Jan Segers. En we hebben elkaar ook net misgelopen. Want hij is ergens eind jaren 90 is hij daar weggegaan. Ik ben er 2 jaar later ben ik daar gaan wonen. Ik ben in 2001 daar gaan wonen. Dus we hebben elkaar echt...
Wat mooi.
De kamer waarin hij zat, of eigenlijk het was bijna een soort... Dat was een grote studentenkamer. Daar heeft 1 iemand tussen gezeten. En degene die... Ja, maar dat zat boven een pannenkoekenhuisje. En hij was in 98 weggegaan. Ik ben daar in 99 gaan werken. Ja, ik ben pannenkoekenbakker geweest. Dat is ook een leuke openbaring voor deze. Dat heb ik ook heel lang op mijn cv gehad. Maar toen ik bij BNR ging solliciteren en bij het AD denk ik ook, toen heb ik het afgehaald. Maar mensen vonden het heel leuk om te lezen dat je dan pannenkoekenbakker bent geweest. Kan het ook heel goed.
Of zullen we dat een keer gaan doen dan, ja, voor het nieuwe jaar? Met bubbels.
We zijn echt klaar, precies. Pannenkoeken en bubbels. Dankjewel weer voor deze eerste Nieuws van Den Haag.
Ik ben toch weer vrolijk wel geëindigd.
Mats in Amsterdam, Leendert en Sophie. Ik ben Mark. We zijn de volgende week weer. En dan is het leven weer echt op volle toeren.
Ja, en dan zijn we gelijk weer. Ik ben nu helemaal... Iedereen hoort dat. De energie... Ja, ik stroomt over. En volgende week zitten we hier weer als... Helemaal uitgebluste verslaggevers op vrijdagmiddag.
En dan heb jij een kamerpas. En dan komen we wat vaker nog in Den Haag misschien vanuit de studio.
Ik moet dinsdag op de foto, zodat ik dan zelfstandig het gebouw in en uit mag.
Och. Gaan we trouwens ook vieren. Dus volgende week bubbels.
Oh,
en
bubbels. 2 bubbels.
Het openings, het ceremonieel. Welkom Mark Beekhuis met je pas in de Tweede Kamer. Hey Mats, fijn weekend er vast.
Ja, en we zien elkaar vast sneller.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.